onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 35, twist met mijn twisters, hemellichaam, mijn bestrijderen toch te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 35e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we het derde vers van Psalm 46. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 46e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek Esther, daarvan het derde hoofdstuk vers 10 tot en met het vierde hoofdstuk vers 3. We noemden nu Esther 3 vers 10 tot en met 4 vers 3.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toen trok de koning zijn ring van zijn hand en hij gaf hem Haman, den zoon van Hammedata, den Agagiet, der Joden tegenpartijder. En de koning zei tot Haman, dat zilver zij u geschonken, ook dat volk, om daarmede te doen, nadat het goed is in uw ogen. Toen werden de schrijvers des konings geroepen, in de eerste maand op den 13e dag derzelve. En er werd geschreven naar alles wat Haman beval aan de stadhouders des konings en aan de landvoogden die over elk landschap waren en aan de vorsten van elk volk, elk landschap naar zijn schrift en elk volk naar zijn spraak. Er werd geschreven in de naam van den koning Ahasveros en het werd met des konings ring verzegeld. De brieven nu werden gezonden door de handen lopers tot al de landschappen des konings, dat men zou verdelgen, doden en verdoen al de Joden, van den jongen tot de oude toe, de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag, op den 13e der 12e maand, deze is de maand Adar, en dat men hun buit zou roven. De inhoud van het schrift was dat er een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, dat zij tegen denzelfde dag zouden gereed zijn. De lopers gingen uit, voortgedrongen zijnde door het woord des konings, en de wet werd uitgegeven in de burg Susan. En de koning en Haman zaten en dronken, doch de stad Susan was verward. Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen en hij trok een zak aan met as. En hij ging uit door het midden der stad en hij riep met een groot en bitter geroep. En hij kwam tot voor de poort des konings, want niemand mocht in de koningspoort inkomen bekleed met een zak. En in alle en in ieder landschap en plaats waar het woord des konings en zijn wet aankwam, was een grote rouw onder de Joden, met vasten en geween en misbaar. Velen lagen in zakken en as.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 35 het zesde vers. Mijn vijand dorstig naar mijn bloed, vergeld mij wrevelig kwaad voor goed. En het achtste vers bij dartere brasses aan de dis, wient huiglet spotten eigen is. En wat er verder volgt uit de versen 6 en 8 van de 35e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, hebben jullie nagedacht onder het zingen van de twee laatste psalmversen? Als we aandachtig gezongen hebben, zullen we lijnen zien naar dat deel van de Bijbel wat vanmiddag overdacht mag worden. Mijn vijand dorstig naar mijn bloed. Dat was Haman. Die wilde het bloed van Mordechai vergieten. Maar dat niet alleen. Aangespoord door de duivel wilde hij heel het volk van de Joden ombrengen. In dat grote machtige rijk waar Ahasveros het voor het zeggen had. Dorstig naar mijn bloed. Ik vaste met een zak omgord. Denk aan Mordechai. Denk aan de Joden die dat ook deden. Die bedreigd waren. De dood voor ogen. Want die wet die uitgevaardigd was en waar zij van hoorden bepaalde dat alle Joden, wie dan ook, omgebracht moesten worden. En dan vers 8. Was vreugde om het onheil dat mij deerde. Haman en koning Ahasveros, zij verblijden zich. Zij dronken wijn. Maar die verzen spreken ook van verlossing die er bij de Heere te vinden is. Hij zal verlossen op het gebed. Verlos haar door uw sterke hand uit deze leeuwen klauw en tand. De Heere staat overal boven. Daar rekende Haman niet mee. En daarom rekende hij mis. In Psalm 35 lezen we ook dat er medelijden is met vijanden. Herkennen we dat? Als iemand ons altijd dwars zit, als we bespot worden, uitgelachen worden, neergezet worden vanwege onze geloofsovertuiging. Heb u dan medelijden met hen die dat doen? Want ook die tegenstanders, die wederpartijders, zijn op weg naar de eeuwigheid. Ik denk dat we daar allemaal toch te weinig aan denken. En te weinig voor wederpartijders bidden. Terwijl de Heere toch gebeden wil zijn. Uw koninkrijk komen. Haman. Een instrument in de handen van de duivel. Het besluit tot uitroeiing van de Joden. Het komt bij hem vandaan, maar ten diepste bij de Satan vandaan. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats bezegeling. Ten tweede bekendmaking. En ten derde beroering. Het besluit tot uitroeiing van de Joden. In de eerste plaats bezegeling. Ten tweede bekendmaking. En ten derde beroering. We lezen in vers 10 van hoofdstuk 3 van Esther. Toen trok de koning zijn ring van zijn hand. Toen. Hij had gehoord uit de mond van Haman dat er een volk was dat niet wilde leven zoals de koning dat wilde. Een volk in heel zijn rijk verspreid dat eigen wetten had en niet wilde luisteren naar de wetten van Ahasveros. Haman stelde het zo voor alsof zij staatsgevaarlijk waren. Wat had die koning moeten doen? Had die koning geen onderzoek moeten plegen? Had Ahasveros niet moeten vragen, welk volk is dat eigenlijk? En wat staat er in die wetten van dat volk? Op welke punten gehoorzamen zij mijn wetten niet? Is het werkelijk wel gevaarlijk voor de staat? Een wijs koning zou de zaak onderzocht hebben. Maar deze koning was niet wijs. Mensenleven stelde niet. We lezen in Gods woord: wee het land welks koning een kind is. En ten diepste een kind van de duivel. Hij liet zich niets gelegen liggen aan het woord van God. Ahasveros, een heerser die met God nog gebod rekende. Hij had eigenlijk maar één oog en één oor, zo wordt het wel eens gezegd. Eén raadgever. Hij had andere raadgevers kunnen en moeten raadplegen. Maar hij deed dat niet. Hij luisterde alleen naar Haman. Dan komt de vraag op ons af. Naar wie luisteren wij? Luisteren wij naar hen die de Heere niet dienen? Die allerlei grenzen verleggen? Bij wie er van alles bij door kan? Die ongehoorzaam zijn aan het woord en de wet van God? Of mogen we uit liefde luisteren naar hen die Gods woord tot richtsnoer nemen? Van wie het geldt: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Weten we toch van vorige week? Eigenlijk waren de Joden die echt wilden luisteren naar het woord van God de allerbeste onderdanen van koning Ahasveros. Ze wilden hem helemaal niet van de troon stoten. We lezen dat ook in het Nieuwe Testament niet. Dan zijn de apostelen er niet op uit om de keizer in Rome van de troon af te krijgen. Juist hem gehoorzamen, dat is de taak en de opdracht. Maar wel met één grens. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Wat is die grens? Als die keizer of die koning iets vraagt wat tegen Gods wet ingaat. Dus afgodische verering van mensen. En daarom boog Mordechai niet. God meer gehoorzamen dan Mordechai. God meer gehoorzamen dan de koning. En nu gaf die koning zijn ring, hij trok hem van zijn vinger af, van zijn hand af, een zegelring. En zo'n zegelring was heel belangrijk. Want met zo'n zegelring werden de wetten van het koninkrijk als het ware getekend. Dan stond de handtekening van de koning eronder, zouden we kunnen zeggen. Dat is ook in ons land nog zo, dat de koning de wetten van het land moet ondertekenen. Ja, en dan zou de koning dat niet moeten doen, als dat een wet is die tegen Gods woord ingaat. Dat is in België een keer gebeurd. De koning van België weigerde een wet te tekenen waarin abortus werd toegestaan. Was weliswaar een Romeinse koning, maar op dat punt toch principieel. Dat is een boodschap ook voor ons. We zijn zo geneigd om water bij de wijn te doen. Om de vrede te willen bewaren met mensen die heel andere denkbeelden hebben. Maar we zouden het moeten zeggen met liefde en bewogenheid. Alzo spreekt de Heere. Haman. Hij kreeg die zegelring van de koning. We lezen dat meer in de Bijbel. De farao gaf zijn zegelring aan Jozef. Dan kon Jozef wetten uit laten gaan, bepalingen maken. En dat met de zegelring bezegelen. Bezegeling. Dan werden die wetten van kracht. Dan moest je daarnaar luisteren. Jozef, ook Haman, zij traden op met het gezag van degene die boven hen stond. Beseffen we wel, geliefde gemeente, als predikanten, als ambtsdragers bij u komen met het woord van God, als het woord van God verkondigd wordt, dan is dat maar niet hun eigen woord, maar dan komen zij met het gezag van de Allerhoogste Koning. Natuurlijk mogen zaken getoetst worden aan het woord, maar als het in overeenstemming is met het woord, dan geldt toch alzo spreekt de Heere. En dan moeten we eens bedenken wat er nu uit naam van de koning zou uitgaan. Daar ging een wet uit dat alle Joden, waar zij zich ook bevonden, gedood moesten worden. Niemand zou ontzien worden. En dat werd bezegeld met de zegelring van Ahasveros. Een goddeloze, een duivelse koning, mogen wij wel zeggen. Een duivels plan ook. Want wat wilde de duivel, weet je het nog, jonge mensen? Die wil proberen dat volk van de Joden uit te roeien. Waarom? Opdat de zaligmaker niet geboren zou worden. Daar was hij op uit. Dat probeerde hij te voorkomen. Maar met de Heere werd niet gerekend. Haman dacht het voor elkaar te hebben. Nu heb ik die zegelring. Nu kan ik dat gebod laten uitgaan om te doden, te verdoen en te verdelgen alle Joden in heel het koninkrijk. Maar hij vergat één ding. En dat is nou het allerbelangrijkste. Hij vergat God. Hij vergat dat niet Ahasveros regeerde, maar dat God regeert. De Heere regeert. En wat zijn we dwaas als we daar niet mee rekenen. Dat de Heere alles weet. en alles ziet. En dat hij alles ook in die tijd heeft heen geleid op die manier dat de zaligmaker geboren zou worden. De zegelring van de koning. Goddeloze, vrede, bloedvergietende wetten uitgevaardigd. En wat is nu de boodschap die de koning der koningen laat uitgaan? Ja, zegt u misschien, als ik naar de wet geluisterd heb vanmorgen, dan is die boodschap toch dat ik gehoorzaam moet zijn aan de 10 geboden. Dat hebben de profeten toch uitgedragen. Dat hebben de apostelen gepredikt. En dat klinkt nog van de kansel, vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En dat is nou het woord van die koning die nooit één verkeerd woord spreekt. Dat is de waarheid. En hoe staat het dan met onze gehoorzaamheid? Wel, als we eerlijk gemaakt zijn, geliefde gemeente, dan moeten we toch zeggen, ik, u en jullie, dat we al de geboden van God overtreden hebben. En wat is dan het gevolg? Dan liggen we onder de vloek. Laten we daar nooit aan voorbij zien, geliefde gemeente. Heel Gods woord moet aan de orde komen. Ook de veroordelende werking van de wet. We staan schuldig. En daarom liggen we onder de toren van God. Maar dat is niet het enige dat de Heere ons in zijn woord openbaart. We lezen ook van de zaligmaker, die de vloek der wet op zich genomen heeft. Dat is Gods woord. Daar mogen we niet aan twijfelen. Dat is de waarheid. De vloek op zich genomen. De vloek dood gestorven. Opdat hij de vloek weg zou dragen. Zegen zou verwerven. En in die zegen zou doen delen. Er is verlossing. Die wet van Haman zwijgt daarover. Het leek alsof iedere Jood ten dode was opgeschreven. Gods woord bevat wet en evangelie. Hoor eens wat Paulus zegt. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. De grootste zondaar. Zo beleefde Paulus dat voor zichzelf. En daarom, geliefde gemeente, dat staat in Gods woord. Daar kunnen we staat op maken, dat is de waarheid. Grote zondaren zijn welkom bij de zaligmaker. Al was nog zo erg. Staat duidelijk in Gods woord. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Bij de Heere is verlossing, bij de Heere is vergeving. Wat een tegenstelling tussen Ahasveros, die zich de koning der koningen liet noemen, en de ware koning der koningen. Bij hem is veel vergeving. En daarom, grote zondaren, wanhoop niet. Neem de toevlucht tot hem bij wie vergeving te vinden is. En u zult ook delen in die vergeving. Want wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Haman, de koning, behandelt hem ook nog heel vriendelijk, zou je kunnen zeggen. We lezen dat in vers 11. En de koning zeide tot Haman: dat zilver zij u geschonken, ook dat volk, om daarmee te doen, nadat het goed is in uw ogen. En dan laat Haman dat opschrijven. We lezen dat in vers 12. Toen werden de schrijvers van de koning geroepen in de eerste maand op de 13e dag van die maand. En daar werd geschreven naar alles dat Haman beval aan de stadhouders van de koning, aan de landvoogden die over elk landschap waren en aan de vorsten van elk volk, elk landschap naar zijn schrift en elk volk naar zijn spraak. Daar werd geschreven in de naam van de koning Ahasveros en het werd met des koningsring verzegeld. Dus niet alleen maar op de burcht Susan of de omringende streek daaromheen, maar in alle gebieden waar de koning Ahasveros heerste, werd die wet bekendgemaakt, geschreven in de taal van elk volk. En het ene alfabet is anders dan het andere alfabet, de letters ook die elk volk kon lezen. Ieder volk moest weten dat al de Joden verdelgd zouden worden. En dan zien we weer de volstrekte tegenstelling met de echte koning der koningen. We hebben de Bijbel hier voor ons liggen, in onze Nederlandse taal, de Duitse Bijbel, Engelse Bijbel, Afrikaanse Bijbel. In heel veel talen is de Bijbel vertaald. En in heel veel talen is het evangelie verkondigd. Wet en evangelie hebben geklonken op heel het wereld rond. Dat is nou bevel van de Allerhoogste Koning. Hij wil dat alle volkeren zijn woord zullen horen. Want uit alle volkeren zal hij toebrengen. En daartoe zendt hij ook zijn knechten uit, zendelingen, evangelisten. Je hebt ook zogenaamde tentenmakers. Weet je, jongelui, wie dat zijn? Dat zijn zendelingen die niet in het openbaar zending kunnen bedrijven. Dan zou je gevangen genomen worden, misschien wel gedood worden. Maar die gaan werken in landen waar het verboden is om Gods woord uit te dragen. En door middel van hun werk bouwen zij contacten op. En dan proberen zij te spreken over de inhoud van Gods woord. De liefde van God in de zending van zijn Zoon. Ook op die manier mag het woord verkondigd worden en werpt het woord van God vruchten af. Ik zei het al, de Nederlandse Bijbel ligt voor ons. En dan komt de vraag op mij, op u, op jullie af: wat is voor ons nu de betekenis van Gods woord? Ja, dan lezen wij, dominee, 's ochtends, 's middags, 's avonds, als we naar bed gaan ook nog een keer. We luisteren naar de preken die gehouden worden uit het woord. Ja, dat is waar. Maar persoonlijk, daar gaat het om. Zijn er pijlen afgeschoten in uw hart? En dan maken die pijlen niet de dood, maar het leven omdat die pijlen gedoopt zijn in het bloed van Christus. Is dat gebeurd? Mogen we de Heere met de liefde van ons hart dienen? Of als we daar nog buiten staan, bedenken toch, we zijn op doorreis naar de eeuwigheid. Ik las van de week deze zin: het leven is zo kort en de eeuwigheid duurt zo lang. Het kan onverwacht zo eeuwigheid zijn. En als we dan de Heere mogen vrezen, hem echt met de liefde van ons hart mogen dienen, de waarachtige bekering mogen kennen, dat wonder van de levendmaking heeft plaatsgevonden in ons hart en leven, het ware geloof mag er zijn in Christus, die de weg, de waarheid en het leven is, ja, dan is het goed. Dan zal de Heere zorgen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Bekendmaking. Onze tweede gedachte. Vers 13. De brieven nu werden gezonden door de hand van de lopers tot al de landschappen van de koning, dat men zou verdelgen, doden en verdoen al de Joden, van de jonge tot de oude toe, de kleine kinderen en de vrouwen op één dag, op de 13e der 12e maand. Deze is de maand Adar. En dat men hun buit zou roven. Haman hoefde niks te betalen, daar begon het al mee. Hij mocht dat geld wel houden. Hij mocht van Ahasveros met het volk doen, met het volk van de Joden, wat hij ook maar wilde. En buit mocht er op hen gemaakt worden, want als de Joden gedood werden, bleven hun bezittingen natuurlijk achter. Zo is het ook gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Heel veel Joden omgebracht, hun bezittingen in beslag genomen. En het is nog erger eigenlijk, heb je het ook wel eens gelezen, toen er Joden terugkwamen uit de concentratiekampen, ook in Nederland terugkwamen, toen kregen ze zomaar hun huizen en bezittingen niet terug. Het onrecht ging voort. De Joden, ten dode opgeschreven, zo staat het hier. En als wij nu eerlijk Gods woord lezen, dan zijn wij toch allemaal wetsovertreders. Overtreders van de wet van God, wat ik net ook al zei. En wat betekent dat? Dat we de dood verdiend hebben. Nou, wat is het dan een wonder? Als je dat mag gaan zien, mag gaan inleven, mag gaan belijden: ik ben uw gramschap dubbel waardig. Wat is het dan een wonder? Als je zelf niet onder dat vonnis kunt uitkomen, dat kunnen we niet. Wat we ook doen, wat we ook proberen, kunnen we niet. Dat de Heere laat verkondigen: bij mij is er uitkomst. Ik heb dat al in de eeuwigheid uitgedacht. Mijn zoon is naar deze aarde gekomen, arm geworden, daar hij rijk was. Hij was immers in de hemel bij zijn vader en dan arm geworden, op deze aarde gekomen. Die aarde die stinkt naar de zonde, die aarde die vol is met wetsovertreders. En dat stond de heilige, reine zaligmaker tegen, die zonder enige zonde was en toch gekomen. En de diepste armoede doorgemaakt die er is, dat is de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij arm geworden. Opdat verloren zondaren, die hun rijkdom zijn kwijtgeraakt in Adam, ja, die hun rijkdom weggeworpen hebben, rijk gemaakt zouden worden. Gods gunst, zijn vergeving, zijn goedertierenheid, zijn onderwijs, zijn bescherming, zijn bewaring zouden ondervinden. Is dat niet onbegrijpelijk groot? Als je over dat wonder na mag denken, moet je dan niet zeggen, hoe is het mogelijk dat de Heere naar mij heeft omgezien? Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Die wet, tot verdelging van alle Joden. Gods woord spreekt het oordeel uit over ieder mens. Maar spreekt ook van die ontelbare scharen die zalig zal worden. Spreekt ervan dat het huis des vaders vele woningen heeft. En nu is Christus de weg tot die hemelwoning, zouden we kunnen zeggen, de enige weg tot God de Vader terug. Hebben we gisteravond iets van kunnen horen. En dat mag gepredikt worden, moet gepredikt worden. Dat mag en moet voorgehouden worden op de catechisatie, op de verenigingen, op de zondagschool, in de opvoeding. Er is verlossing. Er is een weg terug. Christus Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is. We lezen in vers 14. De inhoud van de schrift was dat er een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, dat ze tegen dezelfde dag zouden gereed zijn. Dat ging dus over de volkeren in dat machtige rijk van Ahasveros. Allemaal zouden zij als het ware tot de tanden gewapend moeten zijn om de Joden om te brengen. Daartoe gereed. En de lopers 6:15 gingen uit, voortgedrongen zijnde door het woord van de koning. En de wet werd uitgegeven in de burcht Susan. Lopers gingen uit. In die tijd had je geen computer uiteraard. Dus alles moest mondeling overgebracht worden. Lopers, telefoon was er niet. Allemaal nog lang niet uitgevonden. Maar wel een goed georganiseerde postdienst. Daar gebruikte men snelle paarden voor. En ik heb gelezen dat het rijk van Ahasveros zo groot was, dat je ruim 100 dagen nodig had om de uiterste randen van dat rijk te bereiken. Want alle landen, alle volkeren moesten dat weten. De Joden moeten uitgeroeid worden. Het tegenbeeld is duidelijk. Ik heb er al iets van gezegd. De boden van de Allerhoogste Koning. Zij mogen een goede boodschap brengen, het evangelie brengen. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven. Maar het eeuwige leven hebben. En hoe kan dat toch? Hoe is dat mogelijk? Omdat God de Vader er zijn zoon voor over had om de toren Gods te dragen. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En de zoon van God heeft daar ja op gezegd en ja gedaan. Heeft de volle last van de toren van God gedragen. En is ook onder alle omstandigheden volmaakt gehoorzaam geweest. Zo is bij hem de zaligheid en de vergeving te vinden. Gedrongen zijnde door het woord van de koning. En dat is nou net die aandrang die er ook is in het hart van Gods knechten, dominees, ouderlingen, diakenen, leiders van de verenigingen, zij die de zondagsschool mogen doen, vaders en moeders, voelen we ons gedrongen om het rijke evangelie uit te dragen? Laten we daarom bidden, geliefde gemeente, dat die aandrang van binnenuit, die liefdesaandrang, gekend mag worden. Ik zei het net al, we zijn op reis. En die reis kunnen we nooit meer overdoen. Ik zei het, het leven is zo kort. Wat is nou 70 of 80 jaar? Als je achterom ziet, is het toch zo voorbij gesneld. En dan? Sterven betekent God ontmoeten. En dat kan alleen in Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. En daarom wordt het woord verkondigd. Bekeert u en gelooft het evangelie. En als u nou zegt, ik kan me toch niet bekeren, dominee. Zegt u dat alleen met uw verstand? In een bepaalde rechtzinnigheid? Of hebben we daar nou verdriet van? Gaan we daar gebukt onder? Is het onze schuld? Want zo is het. Het is onze schuld. En nu wil de Heere werken. Wat wij niet kunnen. Want Hij werkt wonderen. Tot eer van zijn naam. Laten we groot van de Heere mogen denken en veel bidden. Om de uitbreiding van zijn koninkrijk onder jong en onder oud. En dan onze laatste gedachte. Beroering. Die wet die ging uit. Allereerst in de Burg Suzan plakaten werden aangespijkerd. Zo las ik in verklaringen. En de koning en Haman zaten en dronken. Vreugde over datgene wat zou gaan gebeuren. Maar met de Heere rekenden ze niet. Het zou heel anders gaan. De stad Suzan was verward. Perplex. Wat zou er gaan gebeuren? Welke crisis zou er gaan uitbreken? Beroering in de stad. En beroering ook in het gehele land waar deze wet aankwam. Als Mordechai wist al wat er geschied was. Zo verscheurde Mordechai zijn klederen. En hij trok een zak aan met as. En hij ging uit door het midden van de stad. En hij riep met een groot en bitter geroep. Nu kwam hij ervoor uit dat hij een Jood was. Tot Esther had hij gezegd, je moet het niet zeggen. Kan gevaarlijk zijn. Jodenhaat was toen ook al werkelijkheid. En is werkelijkheid geweest. De eeuwen door. Nu komt Mordechai ervoor uit. Dat hij behoort tot dat volk. Dat ten dode opgeschreven lijkt te zijn. In zak en as. Maar hij keek niet alleen naar beneden. Hij keek ook naar boven en hij kermde zijn nood uit voor het aangezicht van God, zoals we dat ook gaan zingen uit de 79ste psalm, daarvan het 6e vers. Hij hoort naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. En het 7e vers, zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Ondertussen zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Mordechai in zak en as. We lezen dat ook van Nineveh, de koning van Nineveh en de inwoners van Nineveh in zak en as, vanwege het oordeel dat komen zou, vanwege de zonden die bedreven waren. Want dat is de ware rouw. Rouw over de zonde. Niet alleen maar gescheurde klederen, maar een gescheurd hart. Scheurt uw hart en niet uw klederen. Droefheid mag er zijn, zeker. Maar de droefheid naar God, die is onmisbaar. Die hebben wij allemaal nodig. Om terug te denken aan datgene wat we misdreven hebben. We lezen van Mordechai, als Mordechai wist al wat er geschied was. Als de Heere in ons leven komt, dan komen we erachter wat we misdreven hebben. Dat is de ontdekkende werking van Gods wet. Is dat vanmorgen voor het eerst of opnieuw gebeurd? Maar dat is niet het enige, daar zei ik al iets van. De wet is ook tuchtmeester tot Christus. Drijft uit naar hem die de wet gehouden heeft. En die het oordeel op de wetsovertredingen gedragen heeft. Die de weg, de waarheid en het leven is. Heeft de Heere mijn, uw en jouw verleden blootgelegd? Is ons levensboek open gedaan? Dat is een boek met zwarte bladzijden. En hebben we het ook gehoord? In onze nood, in onze verlorenheid. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Er is verlossing. Er is vergeving voor de allergrootste zondaar of zondares. De zaligmaker is immers op deze aarde gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Mordechai in zak en as. En hij kwam, vers 2 van hoofdstuk 4, hij kwam tot voor de poort des konings. Want niemand mocht in des koningspoort inkomen, bekleed met een zak. Daar moest alleen maar blijdschap en vreugde zijn. Dwaas. De dood klimt ook de vensters van een koninklijk paleis binnen. Al word je nog zo oud. Hebben we het toch gezien. Bij koningin Elisabeth II van Groot-Brittannië, 96 jaar, en zij stierf. Dat is ook waar geworden in het leven van koning Ahasveros. Al werd hij beschouwd als de belichaming van de godheid, ook hij was een sterveling. En buiten Christus voor hem geen zaligheid. En dat geldt iedereen. Welke positie we ook innemen, hoeveel invloed we ook hebben, er komt een einde aan de genadetijd. God zal over ons leven oordelen. Maar dan is er een toevlucht. Boston, een Puritein, die schrijft dit. Ik heb nog nooit iemand lachende tot de zaligmaker zien vluchten. Wenend. Bedroefd. een verbroken hart, een verslagen geest. De dood zit op de hielen. Als een Joods iemand vluchtte naar de Vrijstad, alleen in de Vrijstad waar zij vrijheid en verlossing van het oordeel dat komen zou, zo is er alleen in Christus verlossing te vinden. En wie in hem geloven mag, het van hem verwachten mag, op hem hopen mag, zal daar nooit beschaamd mee uitkomen. Wat zou het dwaas zijn, geliefde gemeente, als ook wij niet aan de dood willen denken. Want dat komt een keer. En wat een wonder, als de dood van karakter is veranderd. Wat bedoelt u? Wel, als je met de liefde van je hart de Heere mag dienen, dan is de dood heel anders als voor die tijd. Dan betekent de dood dat je de zonde kwijtraakt. Dat er geen enkele onreine gedachte of begeerte ooit meer in je hart zal opkomen. Dat je naar de ziel God even gaat grootmaken. En eenmaal ook naar het lichaam. Mordechai, hij kon de poort van de koning niet binnengaan. Hij kwam tot voor de poort. En zo probeerde hij in contact te komen met Esther. Opdat er in die weg, die door de Heere gebruikt werd, verlossing zou komen. En in al en een ieder landschap, vers 3 en plaats, waar het woord des konings en zijn wet aankwam, was een grote rouw onder de Joden, met vasten en geween en misbaar. Vele lagen in zakken en as. Dat is wat. Ze geloofden dat het oordeel komen zou. Maar ze hebben ook geroepen tot God, die verlossing gewerkt had in het verleden. Denk aan de uittocht uit Egypte. Dat volk dat bijzonder deelde in de gunst van God, dat zou ook nu beschermd en bewaard worden. Alles wat tegen dat volk werd bedacht, zou verijdeld worden. Daar zou de Heere voor zorgen. Alles zou omgekeerd worden. En dat geldt ook nu. De Heer heeft een apart volk, de eeuwen door. En dan denken we uiteraard eerst nog aan Israël, dat nu weer in een eigen land mag wonen voor een deel. Dat is de leiding van God. En de Heer belooft dat ook onder dat volk nog grote wonderen zullen geschieden. Misschien bidden wij daar wel te weinig om. En geloven we te weinig wat er dienaangaande in Gods woord staat. En dan allen die met de liefde van hun hart, Jood en Heiden, de Heere mogen dienen. Zij zullen delen in zijn bescherming. Dan is er hier droefheid en rouw vanwege het bedreven kwaad, dat is zeker waar. Maar daarnaast ook een wonderlijke blijdschap en vreugde, dat God nu zijn Zoon heeft gezonden tot verlossing, en dat die verworven verlossing wordt toegepast, en daarbij die verworven verlossing wordt bewaard. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Staat in Gods woord. In de tijd van Ahasveros en Haman gelukte dat niet. In de tijd toen de Heere Jezus geboren werd in Bethlehem gelukte dat niet. En al de eeuwen door zal dat niet lukken. Want de Heere maakt het waar: ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Dat is nou de ware koning der koningen. Een betere koning is er toch niet te vinden. Zouden we niet zoeken, geliefde gemeente, allen een onderdaan van die koning te worden? Zouden we daar niet om bidden, ontfermt u zich over mij? Die tollenaars bidden, o God, wees mij zondaar genadig. En die genade heeft hij ontvangen, vergeving ontvangen, de zaligheid gekregen. En zo zal het gelden, van klein en groot in de genade. En dan mogen we bidden, dan moeten we ook bidden. Om Gods zegen over alles wat weer verricht mag worden in dit nieuwe verenigings- en catechisatieseizoen. Zult u erom bidden? Meeleven met de catechisanten. Meeleven met de verenigingen. De Heere kan en wil dat zegenen, opdat we ontdekt worden aan onszelf. Opdat we God leren kennen zoals Hij is. En ook de zaligmaker leren kennen in al de rijkdom die er bij Hem is te vinden. Hij geeft onderwijs. Hij beschermt en bewaart. Hij bidt voor al zijn onderdanen. Dat ze zalig zullen worden. Hij wil dat ze eeuwig bij hem zullen zijn. En aan al die onderdanen zal sieraad voor as gegeven worden. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. En vreugdeolie voor treurigheid. Eeuwige vreugde om eeuwig God te loven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u ootmoedig te loven en te prijzen, te danken voor alles wat u gaf. Vergeef wat zondig was, wat gebrekkig was. Zegen het uwe. Gedenk in de week die is aangebroken. Zegen de catechisaties, het verenigingswerk, de zondagsschool, alles wat weer gedaan mag worden. Zegen ook de opvoeding, waar de ouders zich voor gesteld zien, dat uw koninkrijk meer en meer komen mag onder jong en oud. U kent ook alle noden, alle zorgen, alle ziekten ook. En dan mogen we toch opnieuw wel bidden voor de kleine Matthias Loosman. Met zijn ouders kon het zijn. Wil toch alles wel maken. Een grote ingreep wacht toch. Maar voor u is toch niets te wonderlijk. Gedenk dan, draag, spaar en bewaar. Maak het wonderlijk wel. Wil bewaren voor gevaren die ons altijd en overal omringen, onze vissermannen, schippers. Als we onderweg zijn op de weg en ook als we thuis zijn, er kan toch van alles gebeuren. Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven, we smeken het. Uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het 9e vers van Psalm 34. God is verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed ten allen tijden nabij en goed, in tegenheid en smart. En wat er verder volgt uit het 9e vers van Psalm 34. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.